We willen met elkaar Gods woord openen. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En daar lezen wij Gods woord. Ik wil er dit nog van zeggen. De Heer Jezus die is daar in gesprek met de farizeeërs en de tollenaars. Kunnen we in vers 1 lezen van hoofdstuk 15. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. Zondaren die aan de voeten van de Heer Jezus komen om van hem een woord te verlangen. Maar dan is tegelijk ook de strijd. Want de farizeeërs en de schriftgeleerden die beginnen te murmureren. En zeggen deze ontvangt de zondaars en eet met hem. En dan gaat de Heer Jezus gaat dan drie gelijkenissen vertellen. En willen met elkaar nu de gelijkenis lezen die beschreven staat in vers 11 tot en met 32. En hij de Heer Jezus in vers 11 staat dat. Zeide een zekere mens had twee zonen. En de jongste zoon. Van hen zeide tot de vader, vader geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bij elkaar vergaderd hebbende is weggereisd in een ver gelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, met het voer die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknecht, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is opnieuw levend geworden en hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en als hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem gezond terug ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging naar zijn vader uit en bad hem. Maar hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem best gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze uw broer was dood en is opnieuw levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, we willen vanmorgen willen wij nadenken over deze gelijkenis. Uiteindelijk willen we het een beetje toespitsen vanmorgen op de oudste zoon. En het thema voor de preek is de liefde van God. De liefde van God verhardt de vormgodsdienstige zondaar. Gemeente, jongens en meisjes, we leven met elkaar in de adventsweken. En dat betekent dat de Heere ons tijd geeft, ons genade tijd geeft, om met elkaar tot inkeer en verontmoediging te komen en met elkaar met verwachting uit te zien, om met elkaar ook volgende week de kerstboodschap te horen. Adventsweken zijn niet door de Heer Jezus ingesteld, maar dat heeft de kerk uiteindelijk ingesteld en dat geeft ook niet. Het is goed om met elkaar ook daarover na te denken, om met elkaar ons voor te bereiden op het kerstevangelie. En in de oudtestamentische profetieën zien wij ook dat daar adventsbeloften, adventsgedeelten zijn, psalmen die uitzien met verwachting naar de komst van de Messias. En een van die psalmen is psalm 2, waarin de komst van de Messias wordt verwacht en wordt bezongen. En die psalm, die prachtige psalm, die sluit met een zeer indrukwekkend vers af. Daar staat in psalm 2, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Welgelukzalig. Daar zit het woord geluk in. En ik zou vanmorgen aan u en aan jou eens een vraag willen stellen, ook in deze adventstijd. Maar ben jij nou werkelijk gelukkig? In deze tijd krijgen we allemaal weer kaarten door de brievenbus. Gezegende kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. En we kunnen het elkaar allemaal zo makkelijk toewensen. Maar vanmorgen een vraag, ben jij nou werkelijk gelukkig? Dat is een persoonlijke vraag. En daar moet u nou eens persoonlijk een antwoord op geven in deze adventstijd. Want advent, dat heeft ook alles te maken met inkeren tot jezelf. Niet om hier te blijven steken, maar wel werkelijk om stil te worden voor God. En jezelf eens af te vragen, waar sta ik nou? Wie is God nou eigenlijk voor mij? Wat betekent voor mij eigenlijk het kerstevangelie? En daarom, bent u nou met dat evangelie, met die blijde boodschap, dat u heden geboren is, de zaligmaker, is dat nou werkelijk al het geluk in ons leven geworden en in jouw leven? Wel gelukzalig, en er zit ook het woordje zalig in. Dus geluk, gemeente, heeft alles te maken met onze zaligheid. Geluk heeft alles te maken met onze zaligheid, met onze redding, met onze verlossing. En wij allemaal zijn op zoek naar geluk. Zo is dat is toch zo? Er is toch hier niemand vanmorgen die zijn vinger wil opsteken en zeggen, ja, maar ik ben niet op zoek naar geluk. Wij houden allemaal van gemak, van plezier, van blijdschap. En we hebben een afkeer van ongemak, van zorgen, van pijn en verdriet. En zoals een gevangene die de doodstraf heeft gekregen ten diepste verlangt naar vrijheid, zo verlangt ieder mens enigermate naar geluk. Maar gemeente jongens en meisjes, het probleem is dat wij ons geluk en dat jij misschien je geluk op de verkeerde plaats zoekt. Duizenden, miljoenen mensen zoeken hun geluk op de verkeerde plaats. Gisteravond ben ik samen met mijn vrouw geweest naar de kerstviering van de Stichting Heil des Volks in Amsterdam. En toen liepen we daar, aan het eind van die kerstviering liepen we door Amsterdam. En dat is aangrijpend om te zien hoe daar nog 's avonds laat vele duizenden jongeren op de been zijn. En die stad is in rep en roer als het ware. En al die mensen zie je daar. Als je kijkt naar de gezichten. Als je kijkt naar de ogen van die mensen. Dan straalt daar op veler gezicht het ongeluk van af. Ze zijn op zoek naar geluk. De wereld is op zoek naar geluk. Maar wij ook. Alleen de grote vraag is. Waar zoeken wij dat? We kunnen het zoeken in het materiële. We kunnen het zoeken ook volgende week weer in een heerlijk kerstdiner. En we zeggen allemaal, ja natuurlijk, daar gaat het niet om. En toch ongemerkt kunnen wij met elkaar opnieuw voorbij leven aan dat heerlijke evangelie. Die blijde boodschap. Maar waar wij het ook zoeken, ons geluk, als wij het niet zoeken bij de kribbe van Bethlehem, daar waar het vaderhart van God is opengegaan naar een verloren wereld in schuld, dan zal het kerstevangelie ons steeds harder en steeds kouder maken. Het thema van de preek is: de liefde van God verhardt de vormgodsdienstige zondaar. En beseffen wij wat dat betekent, dat wij nog het kerstevangelie horen. Aan het einde van die kerstviering gisteravond kregen wij, dat zei degene die die avond leidde, hij zegt, iedereen krijgt een kerstbrood mee naar huis. Hij zegt, onze stichting is opgericht door dominee Jan de Liefde in de tijden van het Reveil. En dominee Jan de Liefde, die had onder de ene arm had hij een Bijbel. En onder de andere arm had hij een brood. En zo ging hij van huis naar huis. Hij verkondigde het evangelie, maar gaf ook gelijk eten voor de mensen. En toen kregen we gisteravond een kerstbrood mee. Met de Johannes evangelie erbij. En toen zei die man, hij zegt, nou moet je het een keer niet mee naar huis geven. Maar probeer het, voordat u vanavond nog in de auto stapt, probeer het aan iemand te geven. En geef dan gelijk het kerstevangelie door. Dus goed, ik liep daar door Amsterdam en dan loop je daar met een brood en met het Johannes evangelie. En dan bid je of de Heer het zo wil leiden dat je de juiste persoon mag ontmoeten. En wat denkt u, gemeente, je spreekt diverse mensen aan. Ten eerste al geen interesse in een kerstbrood. En het tweede, als je vertelt, ik zeg maar kent u Jezus? Hebt u wel eens gehoord van Jezus? Ja, vroeger wel eens. Maar ik heb nu geen tijd. En zo de een na de ander. En uiteindelijk kwamen we bij de parkeergarage. En daar zat een Turkse man. En daar heb ik het maar aan gegeven. Die nam het met twee handen aan. En kort iets verteld van de Heer Jezus. Maar wat wil ik daarmee duidelijk maken? Wel dat wij zo ongevoelig kunnen blijven over de heerlijkste boodschap die ooit hier op aarde heeft geklonken. Namelijk dat ons geboren is de redder, de zaligmaker. Maar dat die mensen in Amsterdam, waarvan velen het nog nooit gehoord hebben, dat die toch op een andere wijze straks door God geoordeeld zullen worden. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan u, Capernaum. En daarom een vraag, hoe lang zit u nou al in de kerk? Hoe lang zit jij nou al in de kerk? En heb je het kerstevangelie gehoord? Dat God bewogen is geweest vanuit zichzelf met een verloren wereld. En dat hij daarom zijn zoon heeft gegeven. Dat hij om onzentwil arm wilde worden, daar hij rijk was. opdat hij door zijn rijkdom onze armoede zou wegnemen. En hoe vaak hebben we dat nou al gehoord? En dan moet ik u vanmorgen zeggen dat als u ook dit keer weer in onbewogenheid eraan voorbij gaat. Dat u niet tot inkeer en tot verootmoediging komt aan de kribben van Bethlehem. Dan zal dat uw hart harder maken. Waarom? Wel omdat wij ten diepste steunen op onze eigen gerechtigheid. En dat we genoeg hebben aan onze godsdienst. En dat we genoeg hebben aan onszelf en dan op de manier waarop wij erover denken. En dat was nou ook bij de oudste zoon het geval. Wat was het grote probleem van de oudste zoon in de geschiedenis, in de gelijkenis die wij gelezen hebben? Hij verstond niets van de liefdevolle vaderverhouding. Hij verstond ten diepste niet wie zijn vader voor hem wilde zijn. Zijn vader zegt, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Dat duidt op een verbondsverhouding, want ik heb het gezegd, deze gelijkenis die wordt verteld. Eigenlijk ten diepste als boodschap tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden die niet konden uitstaan dat Jezus de zondaren ontving en met hen eet. Met hen at. Dan konden de farizeeërs niet uitstaan. Dan konden ze niet begrijpen. Dan gaat de Heer Jezus een gelijkenis of drie gelijkenissen vertellen. En wij kennen deze laatste gelijkenis als de gelijkenis van de verloren zoon. Maar het is de vraag, want hoe moeten wij dat zien, die drie gelijkenissen? Sommige verklaringen die zeggen, de gelijkenis van het verloren schaap, daar wordt de liefde van de Heer Jezus in uitdrukking gebracht. De liefde van de Heer Jezus om het verlorene te zoeken, dat die 99 verlaat om die ene te zoeken. Daarin wordt het werk van de Heer Jezus verklaard. En de gelijkenis van de verloren penning. Wat is een penning? Het is een stukje metaal. Er zit geen leven in. Het is dood als dat waar. Maar dat dan nou die vrouw die ene penning zoekt. En zo zeggen de verklarers, dat is het werk van de Heilige Geest. Die dode zondaren levend maakt. En dan zeggen ze van de laatste gelijkenis. Daarin wordt het vaderhart van God verklaard. Dat is een gelijkenis die gaat over God de Vader. Dus kortom, in Lucas 15... wordt het werk van een drie-enige God bezongen. Uitgelegd. Uitgeschilderd. Afgetekend. En dan probeert de Heer Jezus aan deze farizeeërs en schriftgeleerden duidelijk te maken wie vader nou eigenlijk wil zijn. Ook voor vormgodsdienstige kerkmensen die al heel hun leven lang in de kerk zitten. Juist tegen hen zegt hij, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Want die farizeeërs, dat was het volk van het verbond. Dat waren de Joden die tot hetzelfde geslacht en natie horen als de Heer Jezus. En dit duidt eigenlijk ten diepste op een verbondsverhouding. Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Zou ik het vanmorgen eens even praktisch door mogen vertalen? De Heer heeft het hier al vele tientallen jaren geleden misschien al aan u toegezegd. Hier met de Heilige Doop. Dat de Heer heeft gezegd, kind, gij zijt altijd bij mij, al het mijn is het uwe. Dat de Heer daar al tegen u hebt gezegd, kind. Dat de Heer met ons verbondsgewaai tot ons is gekomen. Dat heeft, ik ben de Heere, jouw God. Maar het heeft ten diepste geen waarde als het niet tot die persoonlijke inwilliging komt. Tot die persoonlijke bekering en keuze. Dat wij amen leren zeggen op de God van onze doop die belovend tot ons is gekomen. Heeft gezegd, kind, al het mijn is het uwe. Ik wil je alles geven. Kind, ik wil er voor je zijn. Kind, gij zijt altijd bij mij. Ik ben er voor je geweest. Ik wilde mezelf wegschenken. Maar jij, je was altijd op het land. Je hebt altijd geleefd. Wet op wet, regel op regel. Kind, je hebt nooit een gebod overtreden. Maar het leven met vader was niet anders als kille, koude regels gehoorzamen die vader hem opdroeg. Of die nou kil of koud zijn geweest, maar hij heeft op een kille en een koude wijze heeft hij die opdrachten van zijn vader ingevuld, uitgevoerd. Maar er was misschien nooit dat gesprek, er was nooit die ontmoeting met elkaar, daar waar vader en kind, daar waar ze met elkaar mochten spreken, daar waar de harten in één smolten van liefde. Daar het kind naar zijn vader kwam, zijn zorgen en problemen voor lag. Maar uiteindelijk leeft het kind voor zichzelf en dan zegt vader, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uw. En hoe lang zit u nou al niet in de kerk? En uw godsdienst, jouw godsdienst, is niet anders dan alleen maar het gehoorzamen van wetten en regels. Omdat u denkt, en dat is niet zo, omdat u denkt dat de kerk dat u opdraagt. Maar het heeft niets te maken met wat ware godsdienst ten diepste is. Het heeft voor God geen enkele waarde. Als wij voor hem leven. Niet anders als gebod op gebod en regel op regel. Gemeente, weet u wat nou nodig is in ons leven? Dat onze geestelijke ogen opengaan voor het vaderhart van God. Onze ogen moeten opengaan. En dat is het probleem. Onze ogen moeten opengaan voor wie nou God voor u wil zijn. En die vanmorgen tegen u zegt, kind, gij zijt altijd bij mij, elke zondag. Het rijkste evangelie verkondigt, ook hier in Hedel. Daar ben ik van overtuigd. Dat Christus al hier zo vaak is afgeschilderd, dat die doorboorde handen, die doorstoken zijden, dat het al zo vaak u is verkondigd, u is aangeboden, en dat er al zo vaak op de deurposten van ons hart is geklopt, en dat de Heer heeft gezegd, doe mij open, doe mij open. Maar dat u nog steeds in een vergelegen land uw leven doorbrengt in overdadigheid. Misschien wel echt letterlijk overdadigheid. Dat u een heel goed leven leidt. Een materialistisch leven leidt. In overdaad. Maar dat u ten diepste niet beseft. Hoe verschrikkelijk arm u bent zonder Jezus in uw hart. Weet je wat nou nodig is? Dat onze ogen opengaan voor het vaderhart van God. Die zichzelf wil wegschenken in al zijn liefde. In al zijn rijkdom. En dat zien we nou van nature niet. Dat ziet u niet van nature. Dat zien we bijvoorbeeld aan de verloren zoon. Dat zien wij aan de verloren zoon. Wat gebeurt er met die verloren zoon? Hij komt daar op het punt dat hij zegt, hoeveel van mijn vaders huurlingen hebben overvloed van brood? Ja, maar dat wist je toch wel? Je wist toch hoe goed het bij vader was? Hij moest eerst met lege handen aan de voerbak van zijn leven terechtkomen. En toen ging hij pas beseffen hoe goed het bij vader was. Hoeveel overvloed er bij vader was. Maar gemeente, die overvloed was er altijd wel. Die was er ook altijd geweest. Maar hij heeft dat nooit beseft en zijn ogen gingen ervoor open. In welke weg gingen zijn ogen ervoor open? Wel, hij moest twee dingen meemaken. Er kwam hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En in de tweede plaats, hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, met het voer van de zwijnen en niemand gaf hem die. En ik ga vanmorgen geen voorwaarden preek houden dat er eerst bepaalde dingen moet worden voldaan voordat u tot Christus mag komen. Want iedereen is vanmorgen welkom om te komen tot de kribben van Bethlehem, om daar in verootmoediging en verwondering te buigen voor het kind. Om daar in verwondering te zien op het vaderhart van God en hem daarvoor te loven en te prijzen. En er zijn geen voorwaarden. En toch in de praktijk van het leven blijkt toch dat de Heer soms dingen wil gebruiken om ons op de plaats te brengen dat we met lege handen bij hem komen. En de Heer gebruikt hier bij deze jonge man, gebruikt u daar hongersnood voor. En hij begon gebrek te lijden. Dus het kan zo zijn dat de Heer in ons leven gaat spreken. En dat is ook eigenlijk al zijn liefde hoor. Dat is eigenlijk de trekkende liefde van vader al. Van de hemelse vader. Dat we gebrek gaan lijden in ons leven. Dat wij gaan zien met ons hele materialistische leven van overdadigheid. Ver bij God vandaan. Dat wij toch ten diepste gaan ervaren, enigermate gaan doorleven. Het is dit ten diepste niet. Dit is het ten diepste niet. Ik mis wat in mijn leven. Ik mis ten diepste het ware geluk. Want ik kan niet met vrees, of ik kan niet zonder vrees de toekomst tegemoet zien. En zonder angst kan ik niet terugkijken naar mijn verleden, want het gaat op die ontmoeting met God aan en u weet dat. En toch van binnen geen geluk, geen ware vrede. Ik zou vanmorgen zeggen, keer dan terug naar vader. Ga dan terug. Vandaag. Heden in die gij zijn stem hoort, als u dat vandaag ervaart in uw leven, als jij dat ervaart van, het is niet goed met mij, dan zeg ik, ga terug, ga met de herders van Bethlehem naar het kinderke en buig in verwondering voor de kribbe neer. En toch, dat harde hart van een mens, in plaats van dat wij terugkeren naar vader, gaan er velen toch door. Ook deze jongen, hij was eigenwijs. En wat doet hij? Hij gaat het toch ergens anders nog zoeken. Hij gaat het zoeken bij de zwijnenhoeders. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. Wat is een mens toch hard? Nekkig. Wat is een mens toch hartleers? Dat wil zeggen, wat heeft hij toch een hard hart? In plaats van dat hij terugkeert, probeert hij werkelijk op alle mogelijke manieren toch zijn leven in stand te houden. Om toch overeind te blijven staan. In plaats van te buigen voor de kribben, gaan we door. Maar jongens en meisjes, ouder, waar zoekt u uw leven mee te vervullen? Waar begeert u uw leven mee te vullen? In deze kerstdagen. Ik heb pas hierover gepreekt en dat is de Heilige Geest dan die op een gegeven moment wat je niet hebt opgeschreven, maar de Heilige Geest laat spreken. Maar ik heb hierover gepreekt en toen zei ik tijdens deze preek, ik zeg, misschien is er wel iemand die hier zijn buik, zijn leven probeert te vervullen met een krat bier of met een fles jenever. En dan was die keer, was daar, net in die kerk was daar een man die jaren niet meer in de kerk was geweest. En later hoorde ik dat die man, die bleek dus drankverslaafd te zijn. En precies die morgen was hij daar. En zijn tranen rolden over zijn wangen. En hij besefte, ik zoek mijn geluk op de verkeerde plaats. Ik probeer mijn leven ja, te vervullen met verkeerde dingen. Maar niemand zal me dat geven. Ook die drank, ook die fles bier. Het geeft ons geen vrede. Maar vult het maar voor uzelf in. Waar zoeken wij onze vrede? Waar zoeken wij ons geluk? Voor de pc? Voor de computer? Voor de televisie? Voor onze mooie auto, ons huis, ons geld, ons goed. Ga zo maar door. Waar zoeken wij ons geluk? Waar u het ook zoekt, maar niemand en niets zal u dat geven. Ten diepste is het geluk daar alleen te vinden waar u komt. Totdat wat hier staat, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Daar waar u vanmorgen mag vallen in de armen van vader. En dat u mag zeggen, dat de Heer zegt, mijn genade is u genoeg. En dan wil de Heer nou onze ogen voor gaan openen. Vanmorgen door een preek. Dat onze ogen ervoor open gaan. Ik zoek vrede, ik zoek geluk. Maar niet daar waar ik het moet zoeken. En dan staat hier, en dat vind ik een van de mooiste versies uit de Bijbel, en tot zichzelf gekomen zijn. En ik geloof dat daar ten diepste bekering mee begint vanmorgen. Dat uw en jouw ogen voor het eerst open gaan. Zij zal open gaan. Dat je ogen open gaan. Dat je het gaat beseffen. Ik zit ernaast. Ik zoek het op de verkeerde plaats. Bij mijn vader is overvloed. En ik verga van honger. O, zijn er hier vanmorgen. Die moeten zeggen, o, hier van binnen. Zo'n enorme leegte. Zoals dat standbeeld in Rotterdam. Waar, ik weet niet hoe dat standbeeld heet. Maar er staat zo'n standbeeld met een man met een arm in de lucht. En hier van binnen een gat. Een leegte. Een onverzadigbare leegte. Gisteravond misschien al weer in de disco gezocht. En vanmorgen weer in de kerk. En toch een leegte. Een schreeuw in uw of jouw hart. En tot zichzelf gekomen zijnde. Uw ogen wil de Heer vanmorgen open. En niet om u te laten staren op dat ongeluk en op die onvrede. Maar om vanmorgen u te trekken met koorden van liefde, opdat u zal opstaan en vanmorgen naar vader zou gaan. En dat doet de Heer nou als hij ons verstand gaat verlichten, als wij tot onszelf komen. Ons verstand verlichten, dat wij ineens openbaringskennis ontvangen, want dat is nodig. God, die wil zichzelf openbaren, dat wil zeggen, hij wil zichzelf bekendmaken. Hij wil openbaringskennis geven, dat onze ogen verlicht worden, dat wij tot onszelf komen. Maar dat is niet genoeg, dat we tot onszelf komen. Want er zijn er onder ons, dat geloof ik, die hebben hier misschien al vaker in de kerk gezeten. En die hebben al vaker eens hier gevoeld, er moet wat veranderen. Die hebben al eens vaker gezien. Er moet wat gebeuren, die hebben al vaker gezien, iets door de tralie misschien, van de liefde van God. Maar het is nooit gekomen tot wat er staat in vers 18, ik zal opstaan. Dat heeft alles met onze wil te maken. Wij zijn onwillig. Maar de Heere wil vanmorgen, door de krachtige werking van de Heilige Geest, wil Hij vanmorgen zijn liefdeshart openbaren. En hij wil u trekken. Hij wil uw wil verbreken vanmorgen. En ik mag vanmorgen u oproepen om te zeggen, sta op. Keer herwaarts tot de Heer. Gij slechten, keert herwaarts. O, kom tot hem die u zijn vriendschap wil bieden. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zijn ogen gingen open voor het vaderhart van God. En toen kwam hij daar thuis. En toen viel hij daar in de armen van zijn vader die op de uitkijk staat. O gemeente, als we vanmorgen, volgende week met elkaar mogen nadenken over het kerstevangelie. O, dan staan daar die uitgestrekte, dan mag je opnieuw horen van die uitgestrekte armen van onze hemelse vader die geen lust heeft in onze dood. Maar die tot opnieuw ons duidelijk wil maken dat hij het verlorene zoekt en het verdorvene wil vernieuwen. Ik zal opstaan. En dan mag daar het ogenblik komen. Daar ben ik van overtuigd. Dat als de Heer ons gaat trekken. Als de Heer ons gaat overtuigen van zonde. Dan brengt hij ons ook tot zichzelf. En dan sluit hij ons aan zijn vaderhart. En daar waar een zondaar valt in de armen van vader. Over onze hemelse vader. Daar waar een zondaar in de nood en verlorenheid van zijn leven. Tot Christus de toevlucht neemt. En Christus aangrijpt in de belofte van het woord. Daar wordt een zondaar van dood levend gemaakt. En daar ontstaat die persoonlijke verhouding met vader. Die vader-kind verhouding. God is getrouw, zegt 1 Korinther 1 vers 9. Die ons geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat doet de Heer ook vanmorgen. Hij roept ons tot gemeenschap. En wat is gemeenschap? Zoals een man en een vrouw elkaar lief hebben, een relatie hebben, elkaar de liefde met elkaar ook mogen beoefenen. Dat is gemeenschap. En daartoe roept God ons. Hij roept ons tot zijn gemeenschap. Met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Gemeenschap. God zoekt gemeenschap met ons gemeente. Hij walgt van onze vormgodsdienst. Waarin wij wetten op wetten en regel op regels elkaar opleggen. Maar hij verlangt erna om zijn liefdevolle vaderhart aan ons te openbaar. Hij wil ons zijn geest schenken die ons in de waarheid leidt en ons leert hoe we wandelen moeten. Natuurlijk. Dan gaan er ook dingen van binnen veranderen. Maar niet omdat het ons opgelegd wordt, maar omdat de Heilige Geest hier van binnen komt wonen. En van binnenuit zijn plannen, zijn beloften, zijn geboden, zijn woord gaat openbaren. Van binnenuit, omdat de Heilige Geest in mijn hart komt wonen en de wet van God in mijn hart gaat schrijven. En daar is die liefdevolle vadervrouw die met God, de Vader in zijn Zoon Jezus Christus, met wie we tot vrijmoedigheid elke keer mogen naderen en zeggen, Heere, openbaar uzelf opnieuw in mijn leven. En dan gaan we zien dat het leven met de Heere geen wetticisme is waarin je niks mag doen. O nee, Gods kind, die mag leven in vrijheid, sta dan in de vrijheid met het welk gij zijt vrijgemaakt. Er wordt niet wederom met het juk van wetticisme en dienstbaarheid bevangen. Omdat je van binnen een verbroken hart krijgt. Wat vader lief krijgt. Wat alles met vader wil delen. Zorgen, noden, verdriet, alles wat er fout is geweest. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. O, daar waar de Heer gaat werken in ons leven. Dan maakt hij ons verbroken, dan gaat hij ons verootmoedigen. En van binnenuit gaat hij leren wie die is. Hij gaat ons in de waarheid leiden. En dat was het grote probleem. Met de oudste zoon. Die verstond daar niets van. Hij verstond niet dat dat de verhouding met vader een liefdevolle verhouding was, maar het was voor hem een slavendienst, een slavenverhouding. En het dienen van zijn vader was een zware activiteit. En hoeveel zijn er ook niet in de kerk die ten diepste, ach ik weet niet wat het u drijft om toch nog naar de kerk te komen. Al zoveel jaren, maar ten diepste niets verstaan van wie God voor u wil zijn. Maar dat het leven met de Heer een zware activiteit is. Dat wil zeggen, het is, u gaat eronder gebukt. Maar het leven met de Heer is een leven in vrijheid. In een liefdevolle vader-kind verhouding. Galaten 4 vers 6 staat. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader, zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En dat verstond de oudste zoon niet. Dat zijn vader hem als een kind wilde beschouwen. Oh, en het gaat erom, gemeente, dat wij in ons leven die gemeenschap met Christus mogen beoefenen in de binnenkamer, maar ook gewoon dagelijks, dat wij werkelijk dagelijks met de Heere, ik zeg het maar heel direct, maar contact, maar dat we dagelijks met een gemeenschap, een relatie mogen beoefenen. Oh, en dan gaat hij ons leren hoe we moeten wandelen, en dan gaat hij ons vullen met zijn Heilige Geest, zodat wij getuigen worden in deze wereld. Van de boodschap, ook in deze kersttijd, dan gaan wij het evangelie aan anderen doorgeven. Maar die oudste zoon, oh, het was een leven van plichten en van gebod op gebod. Hij had nog nooit een gebod overtreden. En ik hoop en ik bid dat we daar iets van mogen leren verstaan, ook in deze adventstijd, in deze kersttijd. Dat in de kribben van Bethlehem God tegen ons zegt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar het aangrijpende is daar waar wij niet beseffen wat het kerstevangelie inhoudt. En daar waar wij in onverschilligheid, daar waar wij in, ja moet ik zeggen, onverschilligheid en in onwetendheid voortleven. Oh, daar zal ons hart steeds harder worden. En dan kunnen we ook niet meer uitstaan dat de Heere het verlorene zoekt. Dat de Heere mensen uit de wereld wel bekeert en wel trekt. Maar dat wij die al zo lang in de kerk zitten, oh dat wij de Heere niet leren kennen. Oh, dan gaan we God daarvan de schuld geven. Want je zou toch zeggen, die oudste zoon, die wordt toornig. En hij wist precies wat zijn broer fout had gedaan. Maar als deze uw zoon. Ja, maar het is niet mijn broer, het is uw zoon. Ik wil er niks mee te maken hebben. Die zijn goed met hoeren heeft doorgebracht. Hij heeft bij de prostituees gelegen. Nou, met zo'n broer wil ik niet te maken hebben. Oh, dat hart van een eigengerechtig kerkmens. Dat wil zeggen, die vertrouwt op zichzelf en op zijn eigen godsdienst. Met de vinger wijzen naar anderen. En niet kunnen begrijpen dat God mensen die in de zonde en de drek liggen, dat de Heer ze door één machtswoord eruit trekt. En dan gaan zeggen, waarom? Ik heb altijd in de kerk gezeten. Ik heb al zo vaak het kerstevangelie gehoord. En waarom moet nou die mensen uit de wereld tot geloof komen en ik niet? Eigen gerechtigheid. En het leven met vader alleen maar beschouwen. Als wet op wet, regel op regel, als vormen godsdienst. We gaan afsluiten. Gemeente, weet je wat nou eigenlijk kerstfeest inhoudt? Dat is wat geschreven staat in vers 23. En laat ons eten en vrolijk zijn. Wanneer er een verhouding van een vader en een kind hersteld wordt, dan is dat reden tot blijdschap en vreugde. Reden tot blijdschap en vreugde. Oh, laten we het elkaar maar belijden dat wij het leven met de Heere soms ook te negatief of te veel met het hoofd omlaag beschouwen. En uitleven en inleven. Maar daar waar God een zondaar bekeert en daar waar een zondaar terugkeert naar Vader, daar zal blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die zich bekeert. Zal er dan geen blijdschap hier op aarde zijn? Als de verhouding hier op aarde tussen een vader en een kind hersteld wordt, misschien is er wel iemand onder ons die zegt, ik heb een kind, maar die is al vele jaren, komt hij al niet meer thuis. Of misschien heeft u het in uw naaste omgeving meegemaakt, maar dat er op een gegeven moment die zoon terugkomt. En dat hij zegt, pa, ik ben fout geweest. En dat vader dan hem in zijn armen insluit en zegt, ja, maar ik ben ook fout geweest. Ik heb jou ook niet altijd op de juiste manier tegemoet getreden. Ik heb ook vaak veroordelend gesproken. Maar hoe het ook zij, daar is vreugd. Daar is blijdschap. En daarom, het leven met de Heere, daar waar een herverhouding die verstoord was door onze val in Adam, omdat wij God de rug hebben toegekeerd, omdat we ver bij Vader in een vergelegen land zijn, levende overdadig voor onszelf, voor ons eigen ik, voor de bevrediging van onze eigen behoefte. Maar daar waar de Heere onze ogen opent en dat we tot onszelf komen, dat we gaan nadenken over het leven. En daar waar wij in ons leven met lege handen van binnen dat ongeluk te inleven, dat verlangen, dat adventsverlangen, om toch terug te keren naar Vader. Zijn er ook hier nog die een adventsverlangen hebben, die uitzien naar de geboorte van Christus in het hart? Want daar gaat het ten diepste om. Dat Christus uiteindelijk in ons hart geboren wordt, dat daar die gemeenschap met Christus mag komen. Maar daar waar het ogenblik mag aanbreken dat een zondaar de Heer Jezus aanneemt. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Daar zal blijdschap in de hemel zijn. En hier op aarde in het hart van zo'n zondaar. Dat hij mag weten, het eigendom van Vader te zijn. En ik hoop dat we zo volgende week kerstfeest mogen vieren voor het eerst en opnieuw. Want ook bij vernieuwing is dat weer nodig, dat wij die vreugdevolle blijdschap mogen ervaren van het hem toe te mogen behoren. O ja, in onszelf zijn er nog zoveel dingen als we daarop zien. Maar toch, als de herders te spoeden naar de kribbe van Bethlehem, om daar in verwondering en blijdschap het kerstkind, de Heer Jezus Christus te aanbidden. Jongens en meisjes, er zijn er hier misschien ook die het leven met de Heere om zich heen ook ervaren als een kille godsdienst misschien wel. En ik weet het wel. Er is niet altijd reden toe om dat te zeggen, maar dat kan zo zijn. Maar weet, jongens en meisjes, dat het leven met de Heere een leven is van vreugde en blijdschap, dat ook, absoluut. En natuurlijk als de Heere door zijn Heilige Geest ons overtuigt van zonde, dan zijn er ook momenten dat we tot inkeer en verootmoediging komen en dat we walgen van onszelf, dat we zien, o Heere, waarom was het op mijn gemunder, anderen gaan verloren, Heere, ik vuile zondaar. Maar daartegenover staat dat het leven met de Heere een vreugdevolle, liefdevolle dienst is waar hij verstaat. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat je vrolijk mag zijn in de Heer. Ook op kerstfeest. Dat je mag weten dat ook mij geboren is. De zaligmaker. De redder van de wereld. Niet alleen voor anderen gekomen. Maar ook voor mij. Al als je daar zo vol van mag zijn. Oh, dan is er vrolijkheid in je hart. Dat je mag weten. Dat God niet alleen voor anderen. anderen naar deze wereld is afgedaald, maar ook voor mij, is dat geen reden tot blijdschap? Dat je mag weten dat de Heer ook voor jou naar Bethlehem is gekomen en uiteindelijk naar Golgotha. Dat hij voor jouw zonde, voor uw zonde, aan het kruis is gegaan. Oh, ik wil vanmorgen dit kindeke van Bethlehem aanprijzen. Zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn innerlijke ontferming. O, zijn er hier vanmorgen nog arme tollenaren en zondaar die tot hem naderen willen. O, kom dan tot hem. Kom dan tot hem. Hij alleen kan u de ware geluk geven. Overmorgen klinkt het. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. O, alle die vanmorgen op hem betrouwen. Die zijn wel gelukzalig. O, de Heere wil ons dat ware geluk aan een ieder van ons geven. Amen.